boeiende verhalen, aansprekende gedichten, verfrissende interviews en mooie muziek. Treed binnen en voel je welkom in het Huis van Verhalen. Een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Ja, hier staan we dan, Peter. Voor ons prachtige Huis van Verhalen. Vandaag fonkel nieuw opgeleverd. Ja, en als we nu voor het eerst ons eigen huis binnengaan, dan geeft dat wel een heel bijzonder gevoel, moet ik zeggen. Voor het eerst in ons eigen vertrouwde, ja, vertrouwd is het nog niet, Huis van Verhalen. En ik moet zeggen, ja, dat we vandaag al gelijk hele inspirerende gasten hebben. En die, laten we maar naar binnen lopen, dan komen we ze vanzelf tegen. Dries Verhoeks en Peter Verhoeks, twee broers van de Jongerenkerk in Venlo.
Want daar gaan we het vandaag ook over hebben.
Want daar gaan we het vandaag over hebben.
De Jongerenkerk in Venlo, toch wel een instituut, wat dit jaar zijn 60ste verjaardag viert.
Juist.
En we vonden dat wel een mooie gelegenheid om eens wat ons te verdiepen in die geschiedenis van de Jongerenkerk. En hoe de stand van zaken op dit moment is voor de Jongerenkerk in deze wat roerige tijden.
Ja, want ik vind het sowieso al heel bijzonder dat jullie Jongerenkerk 60 jaar viert. Terwijl overal de kerken, ja, ik wil niet zeggen helemaal leeg lopen, maar toch heel ver leeg zijn. Is het niet, verbaast het jullie zelf niet?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Toen we begonnen, dachten we van nou,
Bert, laten we ze eerst eens even netjes voorstellen. Want ze komen straks te hangen in onze galerie van onze gasten.
Ja, laten we
dan in het Huis
beginnen.
Van Verhalen. Oh, ja. Dus ik wil toch wel even weten.
Juist.
Dries, jij mag beginnen.
Ik ben Dries Verhoeks, ik ben 80 jaar. Ik draai 60 jaar in de Jongerenkerk mee. Ik ben onderwijzer van beroep. Tegenwoordig heet dat leraar basisschool, maar ik heb nog een echte onderwijzersopleiding gehad.
Kweekschool.
Kweekschool,
toch? Hè? Ja, 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 ja. En naast je zit je broer.
Ja, ik ben Peter Verhoeks. Ik ben 76 en getrouwd met Petra, 3 kinderen, 5 kleinkinderen. En ik kom ook uit het onderwijs. Ik heb 25 jaar als adjunct-directeur gewerkt op basisschool De Meulen in Venlo. En bijna 10 jaar als zorgcoördinator voor Dynamiek Scholengroep in Horst.
Heel mooi. En nogmaals terug naar de vraag van in een tijd waarin de kerken bepaald niet vollopen, krijgen jullie het voor elkaar om een 60-jarig jubileum te vieren?
Ja, dat is eigenlijk verbazingwekkend. Want toen we begonnen was net Vaticanum II aan de gang. En dachten we van nou, daar komt zoveel vernieuwing van af dat wij over een jaar of 10, 15 niet meer nodig zijn. Dan is het wel bekeken. Maar
ja, want was het niet in een tijd dat je op heel veel dorpen en steden een jongere, alternatieve mis werd gehouden?
Ja, alternatieve mis vind ik een wat groter. Ja, het waren volkomen normale vieringen, alleen anders ingevuld.
Ja, precies.
Door jongeren zelf, met muziek van de jongeren, dus wat eigen tijd. Met instrumenten, er waren drumstellen in de kerk en dat soort zaken.
Wat was eigenlijk de aanleiding dat dit een fenomeen werd?
Ja, dat is een goede vraag. Voordat de Jongerenkerk begon, waren er in de vaste tijd vaste conferenties. En dat was een werkgroep die dat regelde. En de Minderbroederskerk stond leeg. En deken Strijkers gaf aan kaplan Bruren de opdracht van jong, ga daar eens wat beginnen voor de jeugd. En die twee dingen grepen in elkaar. En dus de werkgroep die die vaste conferenties organiseerde, startte dus ook die vieringen voor de jeugd op.
Ja, precies.
En door het ronselen uit die mensen die kwamen, is dus die hele organisatie ontstaan.
Ja,
ja. En daar is eigenlijk de naam Circus Bruren ook vanaf gekomen.
Ja, precies.
Want voorafgaande aan de eerste viering in de Jongerenkerk waren er vaste conferenties in de Antoniuskerk in Bleek en in de Martinuskerk in Venlo. En die hele groep die dat regelde, die trok van het een naar het ander en terug. En zo kreeg dat de naam Circus Bruren.
Want Leo Bruren was mede de aanstichter?
Ja, ja, dat kun je wel zeggen.
Ja. Vertel eens even, wie was Leo Bruren?
Leo Bruren was een kaplaan die vooral met de jeugd en met sport zich graag bezig hield. Hij was geestelijk adviseur, om het zo te noemen, van VVV. Hij was betrokken bij het jeugdwerk in het Alt Wijshoes. Hij was betrokken bij de scouting Sint-Merchten. En hij woonde in het Kerkenpoortje.
En die komt op een gegeven moment op het idee om hier mee te beginnen? Of?
Ja, of het helemaal zijn idee is. We hadden de week Nee, ja, op Witte Donderdag in de Martinuskerk een viering met het koor en orkest van Leo Schuwe uit Duisburg.
Ja.
En die brachten eigenlijk de muziek mee die we graag wilden hebben. Alleen met Duitse teksten, maar goed, vertalen is geen probleem.
Nee, precies.
En van daaruit is dus de zaak gaan rollen van, wij willen die vieringen gaan doen, maar je moet eerst de zaak op poten zetten. Dus die eerste reguliere vieringen in de Middelbroederskerk, die zijn pas van oktober van dat jaar.
En op wanneer zijn jullie erbij gekomen?
Dries meteen?
Ja.
Ja, vanaf het begin.
Vanaf het begin. Wij werden de godsdienstleraar op school en andere docenten op de kleuteropleiding Klos. Die gingen dus mensen werven. En zo kwamen we dus bij elkaar.
En van de een kwam het ander. Dries die kwam enthousiast thuis met dit soort zaken. En ik was acolyet in de Lambertsbrookje in Blerik. En ik had zoiets van, ja, maar ik ben een keer gaan kijken. En na 3 maanden had ik tegen pastoor gezegd in Blerik van, salut en de groeten. Ik ben er weg van. En daar was hij niet blij mee, want dat was allemaal niet katholiek en onchristelijk. Hij was daar niet enthousiast over. Maar goed.
Die reactie die begrijp ik wel. Want hoe reageerden jullie ouders op het feit dat je
eigenlijk heel positief. Ja, ze vonden het op zich goed. Op de eerste plaats dat we zondags naar de kerk gingen, want dat was natuurlijk voorwaarde. Daarbij de godsdienstleraar op de kweek, dat was een priester, dus die stond erachter. Dat maakte ook al veel goed. En er gebeurde eigenlijk niks revolutionairs. We hadden andere muziek en we pasten wat teksten aan, maar...
Dus eigenlijk, Dries, was het ook niet zozeer een afscheiding van de katholieke kerk, maar jullie wilden eigenlijk een hele andere beleving.
Ja.
Nou, ook qua muziek gaf je dat net al aan, met die Duitse teksten. Maar dan moet je ook nog een orkest hebben. Hoe ging dat in het begin? Hoe is dat ontstaan?
Hij lacht.
Wie is er mee op de trein gesprongen, laat ik zo zeggen? Behalve Bruren die het voortouw heeft genomen. En jullie natuurlijk in het begin. Maar hoe is dat gegaan? Vertel eens iets over die beginperiode.
Bruren ging vaak op start met Bia Timmermans. Blinde gitarist, pianist enzovoorts. Pierre speelde alle instrumenten.
En Van Loenaar.
En Van Loenaar, ja. Op de Sloterbeekstraat. En Pierre die begon met de gitaar. Hebben bij Van Lok van een orgeltje gekocht. Heeft jaren op zijn geld moeten wachten. En voor lieverlee kwamen dus mensen erbij. Er kwam een drummer bij, er kwam een gitarist, een bassist. Dat groeide vanzelf.
Want hoe groot was die totale groep? Hoe vol was die kerk in het begin?
In het begin? Tel op 800-900 mensen.
Goedemorgen.
In die Minderbroederskerk?
Ja.
En die moeten ze toch met de benen buiten hebben hangen bijna.
En staan op het balkon. We hadden een apart ongevallen dienst voor als mensen flauw vielen, want daar kwam regelmatig voor.
Je hoefde geen reclame te maken om...
Nee.
De hele parade stond vol met fietsen.
Zo.
We hadden achter in de kerk en boven op de zaal tribunes staan. We hadden aan de zijkant verhogingen gebouwd, dus dat de mensen over elkaar heen konden kijken.
Als je dit verhaal dan hoort, dan begrijp je toch eigenlijk niet dat de traditionele kerk dit niet overnam?
Dat werd wel overgenomen, want je ziet dus ook dat in omliggende plaatsen, dat er veel jonge kerken waren en jongeren die de viering deden. Alleen die waren afhankelijk van het gebouw en van de pastoor. Ja. En daar hebben wij van begin af aan eigenlijk geluk mee gehad dat niet nodig was.
Ja.
Wij hadden een gebouw.
Ja,
en dat was, dat was dus wat Deken Strijkers graag zagen. Omdat de gemeente wilde het gebouw weer terug hebben. Begin jaren 50 heeft de gemeente het gebruikt voor raadsvergaderingen en ontvangsten en dergelijke. En dat wilden ze weer. Maar Strijkers wilde de kerk niet kwijt. Dus dan heeft hij tegen Breuren gezegd, ga jij er nou eens met jongeren in zitten? Dan is dat ook afgelopen.
Oh, ik kan me nog herinneren als jonge man in de tijd dat ik daar wel eens kwam. En dat ik inderdaad verbaasd was over die grote groep mensen die er op een zondagochtend bij elkaar stonden. Maar ook een enorme passie daar onder die mensen. En ik vond ook de muziek van een heel hoog niveau. Ook een goed koor. Dat vond ik toch heel knap wat jullie daar neer hebben gezet. Want dat was ook wel in de verre regio bekend volgens mij.
Ja.
Hadden jullie ook bezoekers buiten Venlo? Van ver?
Ja, vanuit ver Duitsland.
Toch zo?
Ja, wij hadden via Breur contact gekregen met de groep rond professor Kloegen. En die was in de weer met een Zuchtelen of een Lobberitz.
Zuchtelen.
Met jongeren die voorbestraft waren. Dus daar zaten hun tijd uit te zitten voordat ze weer de maatschappij terug mochten. Die kwamen met broer en hij kwamen met elkaar in contact. En zodoende was er ook een hele uitwisseling tussen dat Jugendheim in Zuchtelen en de mensen van de Jongerenkerk. En dat heeft eigenlijk tot allerlei leuke situaties geleid.
Zoals?
Nou ja, we zijn de autoloze zondag. Mocht in Duitsland gereden worden, reden ze tot aan de grens. En wij gingen met de fietsen allemaal de Kalkerkerberg op, haalden ze daarop en reden naar de Jongerenkerk toe.
Geweldig.
En na de viering ging het weer omgekeerd.
Ja.
En we zijn nog een keer met de hele groep een dag of 6, 7 in Zwitserland geweest, in Soerzee. Daar zat een soort gelijke groep jongeren.
En dan werd je uitgenodigd.
En daar zijn we dus uitgenodigd. En daar zijn we dus 5, 6 dagen geweest in Soerzee.
Ja. Want je hebt ook gezongen in Keulen, in de Dom.
Ja, maar dat was in 1980.
Maar dat was veel later.
Was veel later.
En in Essen, in de Kroegenhal.
In Essen, dat was vrij vroeg, ja.
Dat was in het stadion, ja.
Maar dan moet je toch een geoefend koor zijn. Dus je deed ook echt...
Ja, dat werd fanatiek. En nog steeds, want ik sta weer voor het koor, fanatiek gerepeteerd, hoor. In Keulen.
Maar daar staat Dries wel borg voor.
Ja, ja. En wie was eigenlijk de grote muzikale man? Je noemde al Pierre Timmermans, maar...
We hebben een duizendpoot in ons midden. Dat is Geer van Rijden. Dat is een componist, arrangeur, tekstschrijver, pianist, noem maar op. Je kunt het zo gek niet bedenken. En die heeft heel veel aan melodiewerk gedaan. En hij levert ons ook stof aan, wat hij her en der ontdekt. Hij kent mijn smaak, dus dat werkt heel goed.
Mm.
Maar inderdaad, toen voor Keulen hadden we kort tevoren een zoveelste plaat gemaakt. En toen kreeg ik de uitnodiging van Keulen. Toen is met de heer Hollander uit Vierse.
Kurt Hollander.
Kurt, zijn de teksten in het Duits vertaald, ritmisch vertaald. Hebben we dus voor dat feest een nieuwe plaat opgenomen. Want dat was een feest van alle misdienaars en misdienettes van het bisdom Keulen.
Ja.
Dus die hele dom zat vol met jongelui. En daar stonden wij met koor en de big band in de Dom van Keulen.
Want je schreef ook eigen teksten.
Dat deed G meestal.
Ja, het mooie van G is dat hij veel te bescheiden is. Hij is van oorsprong studeerde hij wiskunde. Maar hij heeft zoveel... Het is echt multitalent en hij heeft zoveel dingen. En nou krijgen we dus bij het 60-jarig bestaan nou in... Hoe was het? 18 mei?
Ja.
Dan verzorgen wij met het koor van de Jongerenkerk en het trippelkwartet, wat er ook nog is, verzorgen wij AV Eva.
En geweldig.
En dat gaat eigenlijk, ja, dat is een tekst van een Duitse schrijver, maar die G op muziek gezet heeft. Op zo'n prachtige manier, dat is niet te geloven. Maar moeilijk.
Nou, jullie hebben dus eigenlijk heel veel mooie muzikale hoogtepunten beleefd. Niet alleen in de Jongerenkerk, maar ook verder buiten.
Ja.
Maar ik kan me uit het voorgesprek kan ik herinneren dat het op een gegeven moment ook niet goed ging. Jullie waren op weg ergens naartoe, of op de terugweg zelfs.
Eindhoven?
Nee, dat was de heenreis naar Eindhoven toe, ja.
En toen ging het fout.
Ja.
Over welk jaar praten we nu? Ongeveer? In het begin?
Rond de jaren 70, ja.
Heel 60, begin 70.
Ja, toen waren we op weg naar Eindhoven en toen de Maasbreeseweg, net voorbij het dorp, zeg maar. Mooie kronkelende weg en daar kregen we frontale aanrijding met een auto waarin 3 personen zaten. Moeder en 2 kinderen. Zo. En die waren op slag dood.
Zo.
En dat was...
Dat hakte erin.
Dat hakt.
Dat geloof ik.
Ja. Nog steeds die herinnering als ik over die weg rijd.
Mm. Ja, dat begrijp ik wel.
Zie ik dat beeld voor me.
Ja.
Want ik was een van de weinigen die de bus uit is geweest.
Ja.
Alleen, al was het maar om zaken te regelen.
Oh, dus je hebt het ook gezien?
Ik heb het ook gezien, ja. Ik heb de auto zien liggen.
Ja. Ja. En hoe was het met de mensen van jullie in de bus?
Niemand heeft er 1 schram van opgelopen. Dat is, die chauffeur heeft geweldig werk verricht, heeft de bus recht gehouden. En heeft wel in het land gezet, want hij vloog van de weg af natuurlijk in die kronkel. Maar hij heeft de bus op de weg gehouden, recht gehouden. Dus wij zijn allemaal goed ervan afgekomen. Alleen jammer dat Radio Zuid al het bericht uitzond dat wij het ongeluk hadden gehad.
Zodat je thuis...
Wij waren niet thuis, ja.
Ja, precies.
Dat het thuisfront er tamelijk ongerust was.
Ja, dat begrijp ik.
Ja.
Natuurlijk. Mm. Die gaan bellen, natuurlijk.
Ja, maar ja, goed, er waren geen mobieltjes, hè.
Och nee, er waren geen.
We stonden midden in het land. Ik moest met een vrachtwagen, een zandwagen, moest ik naar Café Halfweg om naar Eindhoven te bellen. Dat we niet zouden
niet kwamen.
Ja.
Ja. En die mensen, er zal toch wel een enorme paniek ontstaan zijn, of niet dan?
Nee, dat viel
onder jullie.
Dat viel eigenlijk best niet
mee.
Oh. In eerste instantie is het de schrik, hè?
Mm. Ah ja, klopt.
In eerste instantie is het de schrik. En omdat niemand wat had, bleef dat behoorlijk beperkt.
Ja, maar dat zal ook wel meegespeeld hebben met de verwerking dat jullie een hele hechte groep waren. Hè? Ik bedoel,
ja, je praat dan met elkaar ook over in de tijd daarna en dat werd samen opgepakt. En...
Ja. En dat het een hechte groep was, die jongere kerkbezoekers, dat bleek ook wel. Zo vertelden jullie in het voorgesprek, er zijn heel veel relaties ook ontstaan. Ja. Laten we naar iets positievers gaan. Ja. Ja. Heel veel relaties zijn er ontstaan. Het was een community.
En dan weten wij nog niet wat er in de kerk gebeurde onder de jongeren. Want daar gebeurde ook wel het een en ander.
Zo.
Ik kan me, daar zat ik over na te denken toen ik het aan voorbereiden was. En toen dacht ik van, die mensen die dus gingen trouwen, of die mensen die dood gingen van lid waren van, werden die ook met dezelfde ceremonie begraven? Of met dezelfde ceremonie getrouwd?
De trouwerijen deden we, als het even kon, op zondag. Want we hadden maar één viering.
Oh, zo ja, maar één viering.
En anders week we naar de Martinuskerk, dat ging natuurlijk ook. En in die tijd hadden we gelukkig nog geen rouwdienst nodig.
Oh ja, natuurlijk.
Dat is pas later
gekomen. Was een jongere groep.
Ja. Dat is pas later gekomen.
De jongerenkerk heeft natuurlijk ook veel meer gedaan als alleen diensten verzorgen en muzikale optredens. Jullie vertelden ook dat jullie kleding gingen verdelen onder de armen, Leger des Heils. Dat was
wat er nu is de laatste jaren met de daklozen in Venlo. Mm-hmm. We moeten even kijken, in 2012 is kapitein Bruur overleden. En toen was sinds een bepaalde tijd was Huub van den Bos onze huidige pastor in dienst. En aan hem is ook te danken dat wij op dit moment hier nog zitten voor die 60 jaar.
Ja, want ik had begrepen dat er op een gegeven moment was er ook wel tegenstand. De deken was op een gegeven moment, de toenmalige deken was op een gegeven moment niet meer zo'n voorstander van. Maar ook de bisschop. Vertel daar eens wat over.
Ja.
Dat was een lastige periode, denk ik.
Dat was een hele lastige periode.
Wij hadden toen het 20-jarig bestaan van de jongerenkerk en hadden we als thema jongerenkerk en. En op een gegeven moment hadden we een heleboel vieringen al gehad. Alleen toen kwam jongerenkerk en gehuwde priester in de vorm van Huub Oosterhuis. En toen kwam er toch een brief vanuit Roermond dat dat niet kon.
Oh, ja. Nee. Maar hij had niet de macht om het te verbieden.
Macht is één ding.
Ja, maar ik bedoel het vermogen of de
regio.
Hij zou zeker op Kapaan Bruren druk kunnen uitoefenen van jongen, dat kun je zo niet doen. Mm-hmm. Maar we hadden dus een goede voorspreker in de persoon van monsieur Kastermans, hulpbisschop, die een studiegenoot van kapitein Bruren was. Dus die kenden elkaar van haver tot gort.
Mm. En die was wel aanhanger van dit soort dingen. Je lacht. Niet helemaal.
Nee. Hij was veel gematigder.
Ja.
Veel gematigder, goddank. En die heeft ons af en toe wel de hand boven het hoofd gehouden. Daar twijfel ik niet aan.
En we hadden in het begin ook de grote massa van Deke Kluitmans. Toen we begonnen met de opvolger van Strijkers. En dat was ook een geweldige ondersteuner van ons.
Ah ja. Ja. Ja.
Dus jullie hebben telkens wel weer overleefd.
Nou, dat vond ik ook wel een aardige opmerking. Dat Van Rens, die deken, die was fanatieker dan Gijzen. Nou, dat kunnen wij ons eigenlijk niet voorstellen.
Nou, fanatieker weet ik niet. Hij
een
zag
grotere
niet,
tegenstander.
Hij zag niet graag de jongerenkerk en zijn dekenaat. Want hij had geen zeggenschap. Wij huurden het gebouw.
Ja.
En wij een stichting.
Waren een stichting.
Mm. Ah, ja.
Maar er gebeurde niks geks.
Ja, precies.
Het enige wat hij had kunnen doen, als hij het klaar had gekregen, was te huren opzeggen. Maar dat lukte niet, want de kerkbestuur ging zover zeker niet.
Nee. Want waar draaide het hele spel financieel over? Van contributie, van sponsoring? Waar?
Contributie hebben wij nooit betaald. We hadden collectes.
Ah ja.
En we werden gesponsord, om het zo te zeggen, door bijvoorbeeld, kloosters.
Ah ja.
En bepaalde, ik kom even niet op de naam. De abdijen, Heeswijk Dinter, die sponsorden.
En Bruder, die wist overal wat geld los te krijgen.
Oh ja, dat kan me wel iets bij voorstellen.
Dat was een aardsbedelaar wat dat betreft. En, ja.
Ja. Ja, want ik denk dat je daar heel veel aan te danken hebt.
Ja, zonder meer.
Absoluut. Ja.
Zonder meer.
Ja.
Maar we hebben nu te maken natuurlijk met een enorme ontkerkelijking. Daar hebben jullie natuurlijk ook last van, om het zo te zeggen. En toch blijven jullie op de rails met de kerk. Geef eens even wat vergelijking. Toen jullie begonnen waren, zat die kerk stampvol met bezoekers. Hoe is dat nu? Is het uiteraard zal het kleiner zijn, maar is het een hele trouwe groep?
Per zondag.
Is het een trouwe groep?
Maar dat wisselt, omdat niet iedereen elke zondag komt.
Ah ja.
Dus we hebben een nieuwsbrief en die gaan nog steeds naar zo'n 122 mensen per elke maand.
Ja.
Dus het draagvlak is groter dan het aantal bezoekers in feite doet lijken.
Ja. Ja.
Ja, en daarbij komt natuurlijk ook dat je je vaste medewerkers hebt. Die ook af en toe mensen meebrengen. En van buitenaf komen er mensen die solistisch werken.
Oh, ja.
Harmonie of fanfare die een Cecilia feest, die brengen mensen mee.
Oh, dat is wel mooi.
En dat gebeurt dus ook.
Dus ook muzikaal kun je er nog steeds recht op houden.
Ja.
Ja.
Het koor
zou wat groter mogen zijn. We hebben nog 9 mensen, maar zingen doen ze als...
Ja. Ja, mooi. Het is mooi om te zien wat Dries daaruit haalt.
Jullie hebben eigenlijk gewoon een eigen gebouw, maar jullie hebben ook een eigen priester. Hè? Jullie zijn niet gebonden wat dat betreft aan het dekenaat. Hè? Jullie hebben een eigen...
Nou, je moet een verschil maken. We hebben eucharistievieringen.
Ja.
Dat is dan met Ruud, met zijn achternaam, ontschiet me even. Die komt eens in de 4 weken. En de andere zijn diensten van woord en gebed. Dus dan is het geen eucharistieviering, omdat we geen priester hebben, maar... Dan is het pastoor of wat dan ook die voorgaat.
En één keer in de zoveel tijd komt Dikke
Jos P. zelf.
Hij komt zelf.
Ja?
Ja. Eens in de 2-3 maanden komt hij zelf.
Want hij staat daar ook wel achter.
Absoluut.
Oh, dat is wel heel mooi.
Ja,
ja, klopt.
Hoe kijken jullie naar de toekomst? Dat is misschien een moeilijke vraag.
Ik zie steeds meer mensen wegvallen aan de bovenkant, meestal. En de onderkant groeit niet erg hard, om het heel voorzichtig te zeggen. Je wordt dus kwetsbaar.
Mm.
Ik ben 80, G is de pianist, is 78. We zijn de 2 oudste van het koor, zeg maar. En van het Riepelkwartet hebben we de oudste, die is 85. En dan komt er eentje van 81. Dus het is allemaal een kieleke.
Ja,
is er nog aanwas?
Niet in de organisatie eigenlijk niet.
Nee.
En wel in de mensen die nog naar de diensten komen.
Ja, die zelfs weer terugkomen na een aantal jaar. En, op een gegeven moment toch denken van, hé, ik heb het gemist.
Ja.
En dan toch weer blijven komen.
Ja, en afgelopen zondag zag ik ook weer van een groepje van 5 middelbare schoolleerlingen, middelbare school, dat er weer 2 of 3 in de kerk waren. Dus die komen ook met enige regelmaat komen ze de vieringen bijwonen.
Ja, wat moet er gebeuren om over 10 jaar nog steeds jongerenkerk te zijn? Concreet.
Mm. Op de eerste plaats moeten we gezond blijven. Allemaal. Huub voorop. En wij volgen wel. Op de tweede plaats moeten we zien dat we de groep bij elkaar houden. Het liefst de mensen aanvullen als het niet anders meer lukt.
Mm-hmm.
Maar laat ik zo zeggen, financieel zie ik niet zo'n groot probleem.
Maar meer qua
bezetting.
Ja, bezetting.
Ja, precies.
Ja.
Klopt. Want heb je zelf er nooit over gedacht van... Nou, het is nu wel welletjes geweest.
Ik ben... Keulen was, hebben we straks aangesproken... Dat was mijn laatste feit in mijn eerste dirigentenperiode. Toen ben ik in het orkest gekomen. Ik ben gaan voorlezen. Ik heb van alles gedaan. En toen, een jaar of 7 geleden, stopte de dirigenten ermee. En toen hadden we helemaal niemand meer. Ik dacht, ja, je kunt toch niet de zaak zo laten doen.
Nu kun je niet vertrekken.
Dus spring er maar weer voor. En toen kwam die coronaperiode. En daar hebben we gelukkig de zaak bij elkaar kunnen houden. Want dat was dus ook nog een probleem. En daarna zijn we volle kracht verder gegaan.
Ja, en jij, Peter?
Nou, ik ben eigenlijk bij de jonge kerk gekomen aan de andere kant uitgegaan. Een meer bestuurlijke kant op. Ik ben begonnen in de technische commissie en ik heb eigenlijk alles gedaan tot voorzitter toe en terug. Dus ik ken het hele zaakje van binnen en van buiten. En ik ben wel bij het koor gekomen. Op een gegeven moment ermee gestopt en we zitten nu nog allebei in het Triepelkwartet. Mm-hmm. Dus 3 sopranen, 3 alten, 3 tenoren, 3 bassen en G. Als pianist, wat Dries straks al noemde, componist, arrangeur, de hele rimram. En die groep die hebben we nog, ja.
Wat is het gevoel wat je zondags hebt dat je per se toch die dag weer naar de jongerenkerk wil?
Ik krijg dan een hele hoop dingen te horen die me aan het denken zetten.
Zoals?
In de preken van Huub of van Ruud of van de deken. En heel veel van die zaken heb ik ook weer kunnen gebruiken in mijn lessen op school. Want ik moest dus catechese lessen geven in de klas.
Mooi.
Kijk, in tijden zoals nu, hè, je ziet dat er overal weer toch onrust is in de wereld. Er is dreiging. In dat soort tijden, en ik had het er laatst met DKSP ook over. In onze kerstspecial hebben we het er nog over gehad. Dan zie je ook dat de mensen toch weer eigenlijk steun en misschien vertrouwen zoeken in die kerk, in de geloofsbeleving. Is dat ook iets wat jullie ook kunnen constateren in jullie kerk?
Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
Nee, niet direct.
Nee, ik kan het zo niet benoemen.
Nee.
Het enige wat mij dus wel opviel, het was een paar dagen geleden in een of ander journaal of actualiteitenprogramma, dat er in de protestantse kerken weer zo'n jongerendag was. En waar ze dus duidelijk zeiden
ja, van de jongeren, ja.
Dat het veel meer aanmeldingen
maar
waren.
Maar dat is geweldig wat die doen.
Ja.
Ik zie wel eens die beelden van Utrecht waar die zo'n hele zong-dag hebben.
Ja.
En daar komen duizenden mensen op af.
De beleving
onder hun is veel, veel groter.
Ja, die eeuw-jongerendag is daar een goed voorbeeld van. Hè?
Ja, klopt.
Daar hebben ze op een of andere manier doen ze daar de marketing toch anders.
Ja, maar dat klopt.
Misschien even aansluitend op Driesnet. Wat mij ook trekt elke zondag is gewoon eventjes een uur. Rustig zijn, luisteren. Laat dingen tot je komen. En je kunt weer een week vooruit met de verwerking ervan. En van even bezinnen.
Beetje meditatief. En
dat is in die kerk toch anders dan in een traditionele kerk.
Ja, zonder meer. Je zit dan niet in banken.
Ah, goed,
niet in banken achter elkaar tegen elkaars rug aan te kijken.
Hoe zitten jullie?
Ja, wij zitten wel in rijen, maar er zijn er twee of drie.
Ah, zo.
En dan de meesten kennen elkaar, dus wat dat betreft. Ah, ja.
Het is een familie.
Ja,
zo
dat
voelt het vaak wel.
Maar
ja.
Je hebt ook verschillende teksten als je in de gewone parochiekerk gaat. Dan heb je dus een hele hoop formulegebeden. Die zijn elke zondag precies hetzelfde bord. Maar hier en daar wat gewisseld. Maar wij hebben steeds andere teksten.
Doordat je andere sprekers hebt?
Bijvoorbeeld door andere sprekers. Zodat een andere werkgroep de viering voorbereidt.
Ah, ja.
Brengt dus andere teksten mee. Dat maakt ook verschil.
Nou, dat vind ik wel knap dat ze zich daar zo mee bezighouden. Ja. En daar die instelling van er iets van willen maken.
Bert, ik kijk al zo'n beetje op de klok. En ik denk dat dit wel een mooi moment is. We hebben veel gehoord over de jongerenkerk. We hebben over de geschiedenis gehoord. Over hoe ze naar de toekomst kijken. Ik vind dat het een mooi portret is geworden van een stuk kerkelijke cultuur die we in Venlo hebben.
Dat klopt.
Dat mag wel eens belicht worden.
Ja.
En een mooi portret van een bijzondere passie van jullie. Want dat heb ik wel begrepen. Dus niet alleen de geloofsovertuiging die jullie naar die jongerenkerk hebben, maar ook vooral die passie. En jij zegt het al, die zondag wil ik daarbij zijn. Dat is toch bijna meditatief, zou ik zeggen.
Ja.
Jullie verdienen een mooi plekje in onze galerij. In het huis van verhalen. En jullie komen dan
als eerste
daar te hangen. En straks hopen we dat jullie portret, zoals je dat al jaren gewend bent in de Jonge Kerk, worden omgeven door al die gasten die hier een verhaal aan de wand komen hangen. Ik wil mijn dank uitspreken dat jullie onze gast waren. En
ik wil toch graag eindigen met een vraag. Wat zou je de jongere kerk wensen? En dan praat ik verder dan jullie. Als jullie er niet meer zijn, wat zou je die jongere kerk wensen?
Dat er mensen dan blijven zijn die met dezelfde inzet en dezelfde passie, zo mag ik het wel noemen, zich daarvoor in zullen zetten.
Dankjewel.
Dat vind ik een mooie afsluiting.
Ja.
Dankjewel.